In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Deze vroege zondagmorgen, of misschien kijk je in de middag bij Family 7. In ieder geval spreekt Bobby in de serie over de namen, Ik Ben, over God en de betekenis daarvan. En dit keer is het thema Ik Ben Je Schepper. En dan een lied van het koor van Hour of Power. En ze zingen An Unclouded Day, een Negro Spiritual, een onbewolkte dag. Nou, als ik even naar buiten kijk, is het zondag bewolkt in Alphen aan de Rijn. En in ieder geval wordt het een hele mooie zondag. En Bobby interviewt een bijzondere gasten, Natasha Buer. Zij deed mee aan The Voice of America, won bijna, niet helemaal. En is het nichtje van Kirk Cameron. Misschien ken je die serie van vroeger nog wel, als je wat ouder bent. Growing Pains. Haar oom was echt de favoriet van heel wat dames en jonge meisjes. En mijn gast bij Out of Power Nederland, die heeft het over bomen met God. Het bos in, stuurt God je dat? En hoe ga je dan met een bomen? Otto de Bruyne, een hele goede uitzending toegewenst.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
And welcome, church family. This is your church. Thank you for being here this morning. You know, there is nothing healthier for your life than bonding with other people. It is the heartbeat of God. So may God bless us with deep and abiding friendships. Amen. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Well, good morning. We are just so glad that you're here today, and we have a lot of honored guests in the house, and one of our favorites, Tom Timpton, is here. Tom, we love you so much. So glad to have you. Hi. Welcome to our honored guest from our Hong Kong board, Mr. Francis Sui. We're so glad you're here, sir. And it's going to be a really great day. Whatever you're bringing into the house this morning, just let it go. God is so strong, so capable, so faithful, so loving. God knows about the little things, and He wants us to pray even about the little things. It doesn't bother God when you pray and ask for Him to help. So in Jesus' name, Lord, we come to your house with open hands and an open heart. We want to leave this place full. Break every chain, we pray in Jesus' name. Give us all the freedom, all the intellect, all the wisdom, and courage to do what you called us to do. Help us to connect deeply with one another and with you. It's in Jesus' name we pray, Lord. Amen.
Amen.
Thank you.
You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Genesis. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth and all the birds of the sky and all the creatures that move along the ground, everything that has breath of life in it, I give every green plant for food." And it was so. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. We, church family, are called to co-create with God. We are better people when we become aligned with his purpose. Amen.
Oh, they tell me of a home far beyond the skies. They tell me of a home far away. And they tell me of a home where the summer clouds rise. And oh, they tell me of an unclouded day. Oh, the land of cloudless roses. Oh, the land of an unclouded sky. Oh, they tell me of a home where the storm clouds rise.
Well, what a joy today. We have the real privilege of having Natasha Bure in the house, who is an incredibly successful figure in social media. She has an amazing voice. She's actually going to be singing for us today. Natasha also keeps very busy, especially for a teenager.
Yes.
You have competed on The Voice, you're designing jewelry, you're a model, you're a blogger, and you found time to write a book that is, by the way, compelling, and everyone should read it. It's not just for young people or people in social media. It really touches on the deepest human need, which I think is to be vulnerable and connect deeply with others and to not have to pretend all the time.
100%.
Your book is called Let's Be Real. Would you welcome with me Natasha Bure?
Thank you.
So I said teenager, what are you, 18,
19?
I'm
18, yes.
And you
18.
Have, I want to say it's like over 300,000 followers
yes,
on Instagram.
Yes, I do.
So that's internet famous. That's pretty sweet.
And
so you really are an authority when it comes to the ways in which social media in general, whether it's Facebook or WhatsApp or Twitter or whatever, how it's affecting our lives, the way we communicate with each other, and that's really where this book is in many ways coming from, right?
Definitely, yeah.
Tell me about your book. Why did you write this book?
I just graduated high school. I'm trying to figure out what I want to do with my life. I didn't go to college. I'm taking a year to kind of pursue acting and singing and all of that. And social media is obviously a huge part of my world, just being a teenager, and everyone's posting on, you know, Facebook and Instagram and Twitter and YouTube. And I was just seeing this constant trend of girls and boys of any age comparing themselves to what they see online, of this perfect image of what you're supposed to be and what you're supposed to be like. And I think it's unrealistic for someone to compare themselves, because those things that you see online are so filtered, so edited, yeah. And that's not actually our, you know, 24/7 day-to-day life. And so I wanted to write a book about the topics and the issues that I think all teenagers struggle with, and I think everyone as human beings struggle with, whether it be with body, you know, body confidence, body image, faith, relationships, health, fitness, anything like that. I really wanted to open up and tell personal stories from my life as well, and just kind of give teenagers someone that they can go and get a little bit of advice from, and kind of see some situations and solutions that can hopefully help them during the teenage years.
In many ways, the book is really about comparison, which is something we all do.
I hate it, because I think you can never be the person next to you. You can only be yourself. So to try to look at someone and compare yourself to the next picture, the next video, you're never going to achieve that. You can only strive to be the best version of yourself. Yeah. So I think it's important to always keep that in mind. And even though I'm saying it right now, I still have to remind myself every day, not to compare myself to, you know, the next girl, the next boy.
In our service today, we're reflecting on connecting deeply with each other and living with a sense of purpose. And of course, a big part of your life and your ministry and is really your faith in Jesus Christ. I believe that this is one of the most amazing times to be alive. The world has never been more connected internationally. There's never been more happening technologically, which is amazing. And yet, I feel like it's one of the hardest times to be a young person, especially with these types of challenges, like seeing everybody looks perfect and everybody's doing so great. How has your faith in Jesus helped you navigate through that?
I was born into a Christian home. My parents raised me up in the church, and I went to a Christian school all the way up till 10th grade. So I've always had that faith influence, and I've always had a relationship with Christ. Mm-hmm. And I think because of that, it's definitely helped me be the person I am today, know my foundation, know where my core is at. But at the same time, that's not to say that everything's always been perfect and that my relationship with God or my faith has always been just smooth and steady. There's obviously been bumps in the road, and I think that's how I grow. That's how I'm going to learn. That's how I'm going to become a stronger person. But it's definitely impacted my life in the way that I act, in the way that I go about friendships or relationships or, you know, life at home, anything like that. It's definitely at the core of who I am.
That's great. Well, the book is terrific. It's called Let's Be Real. And we just appreciate it so much, Natasha Bure, for all that you're doing. And today we're so thrilled too, because she actually agreed to sing for us.
Yes.
So, and it's going to be, you're singing You're Beautiful by Phil Wickham.
I am.
Thank you so much, Natasha.
Oh,
let's give her a hand and welcome her.
So
thank
much.
You again.
Thank you so
appreciate
much.
You.
Thank you.
Dat was Natasha Bure. Ze deed mee aan de Voice of America en zong You Are Beautiful. Je bent prachtig, geweldig. En dat zeggen we ook van onze Hour of Power kijkers zoals deze. Vriend van mij op de bank, Otto de Bruyne. Een begaafde spreker, programmamaker. Iemand die fantaseert over het leven en die diepe gedachten heeft. En daarom verheug ik me op spreek met jou, Otto. Vind je jezelf
ik
mooi?
Ook.
Vind je jezelf beautiful?
Ik ben, ik heb iets heel moois, maar dat zit meer van binnen, denk ik. Inmiddels steeds meer naar binnen.
Ja. Ja. Ja, want als ik jouw leven bekijk, dan kun je wel zeggen, veel rampen zijn der vrome lot.
Ja, gek is dat. Dingen komen je over je heen, met name de lichamelijke dingen. Ja. Ik ben behoorlijk knock-out geslagen. Ja. Ja.
2006?
Ja, 2006 compleet knock-out, een heel jaar verlamd.
Ja, maanden in coma.
Maanden in coma. Mensen zeiden, trek de stekker er maar uit. Want wat je terugkrijgt, dat is waarschijnlijk niks. Maar ik ben zo helder als wat.
Ja.
Dus ik kwam bij en ik vroeg meteen om een televisie. Ik wilde het nieuws zien. En ik, met andere woorden. En dankbaarheid. Hè. Ik ben onmiddellijk gaan kiezen voor dankbaarheid. Want ik wist, als je dat niet doet, dan word je een chagrijnig figuur die helemaal niet aantrekkelijk is. En het werkt ook niet in de revalidatie. Dus ja, ik ben eigenlijk, dat is heel dubbel, een jaar lang compleet verlamd en compleet dankbaar. Ik kan het niet verklaren.
Wat is het geheim?
Het geheim is rationeel. Gewoon goed nadenken. Als je niet dankbaar bent, gaat alles 10 keer zo zwaar. Mensen gaan niet meer naar jou toe komen. Dus het is puur gezeur. Dus je moet een rationele, militaire discipline opbrengen om te zeggen, ik moet, ook al voel ik niks, kiezen voor dankbaarheid. Ik weet niet of dat een antwoord is. En die emoties, die gaan dan volgen. Dingen gaan dan volgen. Dan zeg je, kijk die bloem, kijk dat daglicht. Kijk mijn ogen, mijn oren. Ik ben er. En dan ga je heel langzaam ga je opbouwen. Stapje voor stapje. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is geen gevoelsbesluit. Het is een wilsbesluit. En dat is eigenlijk de enige.
Moedig jij mensen aan om dat te doen? Want de meeste, hè, een jaar verlamd. Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou jongens, voor mij is het leven afgelopen. Ik heb ook geen zin om dankbaar te zijn.
Ja.
Laat staan dat ik nog verder wil denken en leven.
Ja. Nou, ik heb natuurlijk in een verpleeghuis gelegen tussen allemaal mensen die een neerwaartse ziekte hadden. Ja. Parkinson, MS. Dat had ik niet. Ik wist dat er een weg zou kunnen zijn. En ik ben heel diep bewogen met chronische zieken die weten dat het niet beter gaat worden, maar slechter. Daar ben ik wel bij.
Ja.
En ik ga ze ook niet vermoeien met mijn dankbaarheidsverhaal. Want dat kan averechts werken. Maar we praten dan wel over het kleine. Het allerkleinste, dat is een minuut of een seconde of dat is een millimeter. Als je niet vanuit het allerkleinste durft te gaan leven, dan kom je aan iets groters ook nooit meer toe. Nee. Dus dat heb ik wel gemeen met al die mensen. Kijk naar het allerkleinste, naar het detail. En van daaruit bouw je weer iets op. Dat is deze dag, dit gesprek. Dat is wat we nu hebben.
Ja.
Meer hebben we niet.
Je hebt het neergelegd in onder andere, want je hebt al meer boeken geschreven. Maar dit is je nieuwste boek, het heet Bomen met God.
Ja.
Ja, hartstikke leuke titel, ja. Kom je erbij?
Nou, de titel is natuurlijk een dubbele titel. Het is zijn enorm veel wandelingen die ik gemaakt heb toen ik nog kon lopen,
ja.
tot 2006. En toen heb ik, misschien vind je het gek dat het zo zeggen, maar ik heb God horen spreken door wat ik zag in de groeiwijze, in de dingen om me heen, in de bomen, in de stilte, in de eindeloze zandverstuivingen. Volkomen weggaan, geen telefoontje mee, geen horloge bijna. En in die stilte onbevangen iets te ontvangen van God. Dat is eigenlijk mijn kapel. Dat zijn mijn longen.
Ja.
En God heeft dingen laten zien aan een heuvel of aan een merkwaardige boom. En ik ben geen bomenknuffelaar helemaal niet. Ik heb er helemaal niks mee, weet je wel. Maar dat ik dacht van ja, dit is de stem van God. En dan pak ik mijn boekje, Bijbel, heb ik in mijn achterzakje. Ja. En dan komt er ook weer een vers en dan denk ik, ja, mijn fantasie, Gods woord, het landschap. En opeens ontstaat er echt een boodschap. Nou, dit zijn, ik denk, 10 boodschappen. Die zijn zo indringend geweest voor mij. Die hebben mijn leven gevormd.
Ja. Want laat me even de achterkant voorlezen. Ik vond het mooi, dat zegt zoveel. Bomen met God, wandelingen tussen fantasie en profetie. Dus een autobiografische relaas waarin ik zandverstuivingen, bossen en langs strand wandel, fantaseer en meen iets van God te ontdekken. Ja. Is het waar of is het fantasie? Ja. In ieder geval is het echt en zo gebeurt. Een spannende samenspraak tussen mijn buiten-ik en mijn binnen-ik.
Ja, ja.
Ik heb nog nooit gehoord, buiten-ik, binnen-ik.
Ja, ik heb een buiten-ik en een binnen-ik, wij allemaal. En wij praten met onszelf en dat is de mens.
Ja.
Niet een veredeld dier, maar de kroon van de schepping. En God heeft ons het vermogen gegeven om met onszelf in gesprek te gaan. Dat doet een koe, denk ik, niet. Althans, ik heb het niet in de gaten.
En ik denk die ligt wel te herkauwen natuurlijk.
Maar dat is niet zo. Magen en zo. Ja. Maar het idee dat ik kan denken over het feit dat er een eind aan dit leven komt. Dat is natuurlijk aan de ene kant.
Denk je erover na?
Oh, vanaf mijn 15e, 16e.
Ja? Altijd.
Heel wezenlijk. Nee, maar het is een van de wezenlijke dingen van mijn leven geweest. Dat ik weet van mijn eindigheid en van dat ik op een bepaald moment er niet meer ben. Waanzin. Absolute waanzin. Of een geweldige belofte. Eén van tweeën.
Ja, maar je leeft toch in het nu? Ik vind het altijd zo erg als je al in straks gaat
leven.
Nee.
Om goed in het nu te leven moet je weten dat er een eind is aan dit nu.
Ja.
Anders kom je met het nu ook niet verder.
Ja.
Nee.
En wat is het dan straks? Heel veel mensen vragen zich af.
Ja, weet ik ook niet helemaal. Want
helemaal niet?
Nee, ik weet het niet helemaal. Want ik weet dat er iets. Kijk, toen ik bijna stierf op het ziekbed, in de sedatiecoma, heb ik een strijd meegemaakt. Die was realistisch. Verpleegkundigen kwamen in mijn cabine. En de een zei, ik ga weg, want dit bevalt me niet. En de andere zei, ik blijf, want het gaat om de eer van Jezus. En toen viel ik weg, maar toen zag ik vier engelen op de hoeken van mijn bed. De vier hoeken. Maar die engelen waren gewoon bronzen ruggen, wachters. En toen kwam er een stem van boven. En die zei, toen dacht ik, nu ga ik sterven. En toen zei een stem, jouw geest is veilig bij mij. En dat is bijna alles wat ik weet over daarna. Ik ben veilig bij hem. En ik ga niet invullen, maar ik denk aan mooie dingen. Maar ook aan hele actieve dingen. Deze aarde nieuw. En dan samen met God deze aarde opnieuw. Weer, ja. Wat?
Je wordt er helemaal blij van.
Tuinieren, schilderen. Ik ga schilderen. Jij gaat mooie televisie.
Wat denk je dat ik ga doen?
Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Also. Ik denk dat je prachtige dingen gaat maken.
Ja.
Maar met andere woorden, het vertrouwen dat ik veilig ben bij hem voor altijd. En dat mijn geest behouden blijft. Ja. Dat is zoiets bijzonders.
Ja.
Dus ja, dat. Ja, dat geeft mij kracht.
Ja. Je bent een heel creatief mens. Dit is ook een voorkant die je zelf verschilt.
Ja, dat is een schilderij.
Ja, prachtig.
Ja, met een grote boom hier.
Ja.
En die boom die groeit naar boven. Ja. Alles gaat naar boven.
Meestal hoor.
Ja, er zijn er ook die gaan dit doen. En die zijn in de war en zo. Maar een mooie boom die gaat echt naar boven. Ja.
Wat heb je geleerd van de bomen? Want hier staat een heel leuk verhaal in over takken die de verkeerde kant op groeien.
Nou, er is bijvoorbeeld een van de dingen die mij verpletterde eigenlijk. Ik loop gewoon over een grote hei en opeens zie ik ergens in mijn rechter ooghoek zie ik een rare boom die ging zo. En die groeide helemaal naar het oosten met één tak. En er was één klein kriebeltakje, die ging rechts naar boven. En dat was helemaal een onnozel embryootje, zeg maar, helemaal niks. En dat ding dat. En toen zegt die boom tegen mij wel, nee, ik ben aan het fantaseren. Die bomen zeggen niks, maar ik fantaseer. Ja. Of is het God?
Ja.
Ik weet het helemaal niet. En die zegt, ik ben de sterkste boom van het hele bos. Nou ja, ik zeg, ja, je bent net zo dik als ik. Dat klopt wel, ja, heel sterk. Maar, zegt hij, ik ben bang. Ik zeg, waar ben je bang voor? Nou, zegt hij, ik heb maar één tak. En die gaat helemaal naar het oosten. Dus als er een westenstorm komt, dan scheur ik over midden, want ik heb geen tegenwicht. En dat was het punt. Dat ene kleine takje wat dus naar het westen moest groeien om hem in evenwicht te houden. Ik zag meteen, dat is mijn gebedsleven. Ik kan niet bidden. Ik kan niet stil worden. Ik kan wel heel veel doen. Ik ben een enorme doener. Enorme doener. Met al dat doen van mij ben ik heel kwetsbaar. En dat is onze Europese cultuur. Onze Europese cultuur is ontzettend activistisch. Groeigericht, fantastisch ook natuurlijk, maar ook heel beperkt in zijn diepgang. En als er een storm komt in deze, in dit land, als er echt een grote storm komt in Europa, dan zijn we kwetsbaar. Dat zie je ook aan de mensen. Zodra er iets gebeurt, dan zijn ze in de war en zeggen, ja, waarom moet mij dat nou overkomen? En dat ene takje van die evenwicht, die sprak me aan. Dat heeft me mijn hele leven bijgehouden. Zorg dat als de storm komt, dat je evenwicht hebt. En dat je die tak van het gebed en van de stilte en bij God zijn en retraite, laat hem groeien, laat hem groeien. Want dan als de storm komt, dan is je boom in evenwicht.
Toch, ik zie wat jij niet ziet.
Ja, sommige mensen zeggen,
ik zou zo
ja,
aan die boom gehold zijn en denken van, nou ja, die boom gaat eraan, jammer. Maar
ja, Jan, ik ben een half jaar later weer geweest en toen was die om, hoor.
Oh, ja.
En ik ben een jaar later weer geweest. Toen had ik in Afrika gewoond en toen kwam ik terug. Toen was er niks meer van te vinden. Ja. En ik heb vrienden gehad waar niks meer van te vinden is. Ook al leven ze nog steeds.
Ja.
Ze zijn totaal omgegaan, moreel. En in hun hele mentaliteit en hun veerkracht is niets meer over. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat ik de enige oplossing heb. Dat zeg ik niet. Maar ik weet één ding wel. Evenwicht tussen het zoeken naar boven en het doen naar beneden. Ja. Dat hoort bij elkaar. Ja. Opzien is omzien. Zeg maar. Ja. Boven.
Ja. Je zei retraite, terugtrekken, nadenken, bezinnen. Daarvoor kan ik me nu opheugen dat je van 10 tot en met 12 november een van de sprekers zal zijn op de Henry Nouwen conferentie, waar het gaat van het hoofd naar het hart. Je bent ook geïnspireerd door Henry, hè?
Oh, enorm.
Ja.
Henry Nouwen is voor mij de paradox, de tegenspraak. Hè? De man die zelf zo zoekt naar rust en eigenlijk ook zijn eigen leven in de weg zit. Dus het is een kwetsbare strijder. Een wounded healer. Hè? Ja. Iemand die zelf gewond is en daarmee vecht. En daarom zo toegankelijk is. En zijn handen staan zo, hè?
Ja.
Niet zo.
Ja.
Zijn handen staan zo.
Dat is een mooi beeld.
Dat vind ik zo prachtig.
Ja. En waar ga je over spreken?
Nou, weet je, er is één zin die mij enorm heeft geraakt. Die zeker terug gaat komen. Dat is, hij heeft gezegd in een van zijn boeken, de gemeenschap heeft mijn creatieve afwezigheid nodig.
Zeg dat nog eens.
Dus mijn creatieve afwezigheid, dat ik niet bij jou ben, dat heb jij nodig. Omdat wij dan samen verder kunnen. Dus als ik mij niet terugtrek, als manager, als teamleider, als partner, als vader of moeder, als ik mij niet terugtrek, gaat mijn denken niet vernieuwen over jou. En mijn denken over jou heeft een impuls nodig, een wasbeurt van boven. En dan ga ik jou anders zien. Dan ga ik ook danken voor jou. Ik bedoel, wie ben je nou eigenlijk? Maar dat ik dan voor jou kan danken. Ja. Danken voor een ander mens, waarom? Ja. En dat ik dus iemand ga zien als een gift, als een cadeau. Dus een retraite is niet iets voor jezelf. Een retraite is een wasbeurt, een stiltebeurt, waarin je ontvangt een nieuwe perspectief op waar jij dagelijks mee bezig bent.
Ja. Ongelooflijk fijn dat je hier te gast wil zijn. Zometeen gaat Bobby ook trouwens in de dienst spreken over Henry Nouwen. Wat mooi, hè? We hebben van de zomer die driedelige serie uitgezonden, die 20 jaar geleden ooit is uitgezonden in de Crystal Cathedral bij de oude dominee Schuller. En wij hebben zoveel reacties op.
Oh ja.
Ja, weet je, het feit, je bent geliefd. Het is niet wat je hebt. Het is niet wat anderen over je zeggen.
Hoe kan eenvoud raken? Hè?
Ja.
Zoveel eenvoud en zoveel kern en zoveel diepte. En zo toegankelijk voor iedereen.
Ja.
Voor wie ook maar. Ja. Ik ben diep onder de indruk. Ja. Ik ben diep onder de indruk. Ik heb ook die arkgemeenschappen bezocht, hè?
Ja.
Waarin Henry in de omgang met de mensen met een uitdaging of de mentale gehandicapten eigenlijk geen echte partner had, maar juist daardoor een spiegel.
Ja.
Je kunt de hele filosofie niet houden met iemand die een Down-syndroom heeft. Samen zwijgen. Ja. En weet je wat die mens met een Down-syndroom dan zegt als je allebei zwijgt? Ze zegt, nou zijn we allebei gelijk.
Mooi.
Alleen ons mondje al maakt zoveel scheiding.
Ja. Ja.
Ik ben dankbaar voor Henry en ook voor de dingen die hij gedaan heeft. Ook in de arkgemeenschappen. Jean Vanier heb ik geïnterviewd. De inspirator van de arkgemeenschappen. Ja. Nee, ik ben je eerlijk zeggen, dat is voor mij een hele grote bron.
Otto, Bobby staat klaar om te spreken. Wat wil je de kijkers tenslotte meegeven?
Ik zou de kijkers willen meegeven, trek je terug. Ga offline. Ga de stilte in. durf het. En probeer in dat kleine van die stilte nieuwe inspiratie te ontvangen over je eigen leven en over de ander en over de plek waar je bent op dit moment.
Otto, ik laat je niet met lege handen naar huis gaan. Ik geef je graag dit boekje mee. Je bent geliefd van Bobby Schuller.
Ja, mooi.
Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou, alsjeblieft.
Ja, dankjewel.
En ik kijk nog één keer naar jouw boek Bomen met God.
Ja.
Ik zal het met genoeg in lezen. En dank je voor je inspirerende aanwezigheid.
Dankjewel dat ik mocht
zijn. Ik weet dat je allemaal hebt meegemaakt en dan denk ik, wat? Ja. En absoluut wonder dat je hier zo vrolijk en fris erbij zit.
Ja.
Ja. Dank je, vriend.
Dankjewel.
En wij gaan naar Shepherd Grove.
Would you hold your hands out like this as a sign of receiving from God? I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today we're beginning a series on the name of God, and we're going to be spending a lot of time in the Old Testament. We're going to talk about what it means to carry the name of the Lord, and how the different sort of names in the Old Testament for Yahweh, Yahweh this, Yahweh that, what they mean for you, and what it means to walk every single day carrying the kingdom of God in your body. Today we're going to talk about the name Yahweh Bore, and I'll get to that in a minute, but I want to tell you a story about finding purpose. We are all searching for a sense of purpose in the world, a sense of meaning, that why. Why am I here? And believe it or not, I'm going to answer that question for you, and if you hear it, your life will be better. And the why is this: the reason you were created is to connect deeply with other people and to co-create with God. To abide in Shamar, to work with God on God's behalf. I know this because I have seen people who have been in despair, hurting, broken. Once they started connecting deeply and honestly in vulnerable ways with their friends and started doing things that were meaningful in their life, you watch as their whole life transformed and became more positive, more fruitful, and their faith totally blossomed. That's because your calling is to connect deeply with others and to co-create with God. I remember when I was when I first became a Christian, I received Christ at the Anaheim Convention Center across from Disneyland on the 4th of July in 1996. And I remember there making a decision after hearing a crazy New Orleans evangelist play rock and roll music. He was Pentecostal and he screamed a lot and he was off the wall. And yet this man convinced me that I should follow Christ. And it was not long after that, I moved to Oklahoma with my mom. My parents were divorced. My dad was still here. And it was there in Oklahoma I got a whole new set of friends and a whole new life. And I got involved with this church, 180, incidentally, where I met Hannah. Well, actually, the youth group was called 180. The church was called Church on the Move. Willie George, you might remember him. What was he called again? His TV show. Gospel Bill. The Gospel Bill show. You might remember that. And he had this great youth group, 180. I remember the first day I went to 180, one of the guys at the church, he asked me where I went to school, and I said, Broken Arrow. And he said, you are the answer to our prayers. I said, I am? He said, yeah. We want you to start a school ministry at your house. And I said, I'll do it. So I did. So they had this thing called Team 180 where they would have students from different schools in the city throw parties at their houses before youth group. So like the parents obviously got suckered into ordering pizzas and baking cookies and ordering sodas. And then all the kids would gather at the house, and then a bus would come and take all these kids to church. So I did that. We had like at one point two or three buses that were coming to our house. The reason I tell that story is that 180 was so great as a church because the first thing it did was give teenagers a sense of purpose for their faith. The first Sunday I was there, I was invited to do something for God. And it was a little weird and silly, but it really didn't matter, I think, to a lot of those kids that woke up. Nothing brings our faith in Jesus Christ to life more than having a sense of purpose and doing something great for God. Having a project, a purpose, meaning, and doing it with other people. And this is because the greatest human need we have is to connect deeply with others and live life with a sense of purpose and calling and to do good things. It's not about you getting credit or about you getting glory. It's about helping people in need and co-creating with God, being a part of His good redemptive work in His good world. That's what happens when you take on the name of God, when you carry the name of God. In the story of Moses, in Egypt, Abraham, Isaac, and Jacob's family of 70 moves to Egypt for safety. Joseph, the 11th son of Jacob, becomes a governor. And this tribe in Egypt of 70 begins to blossom into an immigrant people. They become hundreds, thousands, and they grow and grow within the capital city of the biggest empire and most powerful empire in the world. And hundreds of years later, Pharaoh now hates these people and feels threatened by them. And because there is this massive people that he says may overthrow Egypt, we got to kill them all. So he begins by slaughtering the children of these Jewish men and women. And what God does is one of these women takes her son, Moses, and puts him in the river on a little, I'm basing this on movies, not scripture now, so forgive me, but I always picture a little grass floaty thing like in Willow. She puts him in the river and sends him down the river, and of course it goes right to Pharaoh's house. And it is there that the princess grabs this baby Moses and raises him to become a prince of Egypt. And so you have this character, Moses, a young Moses, who knows he's Jewish, and yet he's a prince. He has everything he needs, all the money, all the food, everything. He's very popular. He can do whatever he wants. He's the man. And all of that comes crashing down when he sees his own people in slave labor, and one Egyptian soldier begins beating one of his fellow Israelites, and to defend him, he goes and kills the guy. It's murder. He murders a guy and then flees out into the wilderness. And in one moment, he loses everything that makes him him. He's not a prince anymore. He loses all of his money. He's afraid that if he goes back, he'll be killed. So in one moment of something that he thought was good, really wasn't, he ends up just kind of losing everything and thinking his life is over. Maybe you're there today. Maybe you made some mistake and you've lost everything. Or maybe it wasn't a mistake, but some cataclysmic thing happened in your life recently, and like Moses, you find yourself out there in the wilderness. Well, the good news for you and the good news for Moses is that God called him from that place. So there's Moses, now this kind of Bedouin shepherd, and he's out there, and he is walking on the holy mountain of Horeb, and he sees a bush with a fire in it, and the leaves, as he's getting closer, he's like, what is going on? The leaves are green. The branches are soft and bendy. And he realizes this bush is on fire, but it's not incinerating. It's not burning. What is this? And as he begins to walk closer, as though in some kind of dream or something, he hears this voice. Moses. Moses. Take your shoes off. You're on holy ground. Moses walks towards the bush, and God is speaking to him, and it's like the first time in a long time, God reaching out to his people, and he says, Moses, I have heard the cry of my people, and I am sending you to Pharaoh to bring them out of captivity. Imagine what it's like being Moses. What does he think? If I go back there, they're going to kill me. How am I going to do that? How are the Israelites even going to follow me? I'm not really one of them. I'm only them by blood. He doesn't say any of that. I just think he's thinking that. You know? And he looks back at God and he says, this is his question. Who shall I tell them is sending me? What is your name? The reason this is so important is because in the ancient world, to be sent in the name of someone was to have all their authority as though it was they themselves who were doing it. And in the same way, God, in giving his name to Moses, gives Moses everything he needs to do what God has called him to do. He gives Moses his name, and he says, I am that I am. My name is Yahweh. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. In giving Moses his name, he gives Moses the promise, the power, the authority, the favor to fulfill his purpose to bring freedom to the Israelites, not in Moses' power, but in God's power. Maybe you're here today and you feel powerless. You feel like you don't have the ability to do any of the things God has called you to do. God has given you his name. Carry it. Carry it. And in his name, do the will of God in everything you do. Amen? So one of the names I want to talk about today is this name, Yahweh Bore. Bore. I am your creator. I am your creator. In the creation story, Adam and Eve are placed in a garden that God has made, actually first Adam. And there Adam is placed, and the first thing God says is, it's not good for dudes to be alone. Out of that, God begins to send animals. It's this weird story. God begins to send animals to Adam, and Adam names them, and then it says, and no animal was suitable for Adam. So out of Adam, God creates Eve. And together, naked, and that's important, and I'll tell you in a second why, together they are called to abad and shamar creation. Abad and shamar. And that essentially means to serve and to watch over God's good work and God's creation. So they're placed there to serve creation and to protect creation. And another way of thinking about this is they are placed there to be a part of God's good redemptive work in creation, to co-create with God himself. That's why every single person is creative. If you're an accountant here today, if you're an engineer, you're creative, okay? People are given a sense to make, to build, to fix, to serve, to protect, to guard, That is the calling. And not only to do it alone, to do it together. That is so important. That together they are called to a purpose. In fact, I've talked about this before. A lot of people say, when did you feel called to ministry? I didn't until the day I got married. When Hannah and I were married at the Crystal Cathedral, neither one of us, I was in business school, neither one of us were called to ministry. We'd been doing ministry things. We had a huge heart for God. But it was there we both, on the same day, felt a call from God. God's calling to ministry wasn't for me and it wasn't for Hannah. It was for us. And that's why very often God will call people, or your calling will be located in a people, in a tribe or a group of somebody, of people doing stuff. There is a connectivity that is always necessary in your calling. So God calls Adam and Eve together in naked, meaning that they felt no shame. They trusted one another, and they were called to abide in Shamar, this garden, this great thing God had created. After the fall, the enemy, before the fall, says, God doesn't want you to eat that tree because then you'll become like him. But see, that's such a great deception, because the scriptures say that God made Adam and Eve in his image, and in his image he created them. They were already like God. And by taking their view of morality into their own lives, by saying, it's not about God, it's about me, they actually lost, I hate to say this, it seems, but they're, in a way, their divinity. They abandoned eternal life, and they abandoned the garden. And the first thing that happens is the worst thing that can happen, and that is shame. He goes over there, she goes over there, they hide themselves under clothing, I'm sure they don't even have a word for it, and as God comes, they hide from God. And when God finds them, they begin blaming one another. And you see how the enemy's goal is to rob you of your purpose and to rob you of your nakedness, to rob you of your vulnerability, to rob you of being truly you around others. And God's goal, through the cross and resurrection of Jesus Christ, is to remove shame, fear, all pretending, and to be belovedly you. Just to be you as a loved child of God, and to just lean into your flaws and imperfections and say, in spite of all those things, I'm going to work for God's purpose to the redemption and the good work of his creation. And the most important thing you see in the Old Testament is God's world is good, and we have messed it up. You know, this world is a good world, and it is the evil of men and women and that self-deception that continues to war against life in this world. And so to be called by God means to abandon shame, to connect deeply with others, and to lean into the great purpose and calling God has for you. But sometimes we find ourselves spinning our wheels and missing out on the great things God has called us to do, because what we call thinking is actually fear and dread or insufficiency. I'm not enough. Look, you think Moses was enough? You think Moses studied enough to get ready for what God was going to do in his life? You think Moses parted the Red Sea because he just studied marine biology and chemistry so well? He came up with some... Look, everything Moses did was in God's power, not his own. It was in God's... So everything God has called you to do is not on your righteousness, it's in his righteousness. Everything God's called you to do is not in your power, it's in his power. So to carry God's name means to carry his purpose, his authority, his power, his favor. Of course you don't have enough to do what God's called you to do. It's impossible. But that's why only God can do it, and why he'll get all the glory, and why you're going to do amazing things for him. God loves to use people like you to do impossible things. Amen. When somebody says, that's impossible, say, amen. Amen. That's how you know it's from God. Can't wait to show you that an amazing God does amazing things through imperfect people all the time. That's good news. It's called grace. So very often we think, okay, I got to think first. I got to get my thinking right, and then I'll go. Henry Nouwen challenges that famous quote. He says, we don't think our way into a new kind of living. You live your way into a new kind of thinking. And I just very much believe that. If you want to do something great for God, start doing something small for God today. Just do something. Do something. Don't spin your wheels. Don't overthink. Just get out there and do something great for God and do it with people. Connect with them and watch as God uses that. God believes in you and God has called you to do something great for him. And when we have failed enough times or gone through enough suffering, sometimes we just don't have the emotional energy to step out in faith. But if you're here today, I want to encourage you to have a full heart. A full heart. Leave here encouraged that it doesn't matter how unqualified you are, God will use you to do something great for him if you just respond with the faith of a mustard seed. And those journeys always begin not with a leap, but a single step. And very often, so many times, we either think, oh, I don't want that little thing. Or we think, I'm not good enough to do that. Or they don't know this about me or this thing in my closet. I can't do that. Look, we don't care. And God cares, but God calls people who are unqualified all the time. I don't think God ever calls qualified people. It doesn't seem like it. In fact, the qualified people always get upset at all these unqualified people being called by God to do great things. It really bothers them. And that is the nature of God. So friends, I just want to encourage you. I want you to know God has seen the good things you have done. He has not disqualified you. And you have a great purpose for him. And that your main goal in life, one of the best things you can do to honor God, would be to step out in faith in small things, to do small things for him and to connect deeply with others. Carry the name of the Lord. Carry his authority. Carry his life. Carry his goodness. Carry his will. Carry his power. And watch as you do great things in your life. Let's pray. Father, we thank you that you've called us here. We ask, Father, for your help. We need you, Lord. And many of us are coming here today saying, I don't know what my purpose is. I don't know what God wants me to do. Lord, reveal it to us. And if you don't reveal it to us, give us the faith to just try something. Lord, we love you and we thank you that you love us. And we're going to be a part of the Yahweh Bore, a part of your creative, redemptive work in the world. You are so good. We love you. In Jesus' name, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
En dat was Bobby Schuller in de serie Ik Ben. Volgende week is het thema Ik Ben. Ik ben de goede herder, Psalm 23. En daarover ook te praten met Annette Schouten. Ze kreeg een ernstig ongeluk en wist helemaal niet, toen ze uit coma bijkwam, wie ze was, waar ze vandaan kwam, wat ze deed, wat haar achtergrond was. En ze vertelt daarover. Heel dapper. U, de kijkers van Hour of Power, bent ook voor ons de bemoediging om door te gaan. We doen dat met heel veel vrijwilligers en we doen dat met ongelooflijk veel vreugde, want we vinden het fijn om elke zondagmorgen Hour of Power bij u thuis te mogen brengen. En ik doe in het bijzonder de groeten aan de mensen die graag naar de kerk hadden gegaan, die ouder zijn of misschien een ongeluk hebben gehad en niet naar de kerk kunnen, dan hoop ik dat Hour of Power een stukje van de vreugde mag brengen van de zondag. Vrienden van Hour of Power, een hele goede zondag toegewenst en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.